Of je even je naam kunt zeggen en even vertellen wie je bent, dan kan ik even goed kijken of alles op de goede volume staat en zo.
Oké, een vraagje tussendoor.
Natuurlijk. Ja,
ik wilde weten of het anoniem was, of moet ik mijn echte naam noemen tijdens de podcast?
Wat jij wilde, daarom vroeg ik nu even of je alleen je voornaam wilde zeggen, zodat we niet je achternaam hebben.
Ja.
Ik ben Romane Rodriguez, ik ben radiomaker. Het afgelopen jaar zijn we bij De Correspondent op zoek geweest naar verschillende formats voor podcast. Een zoektocht die uiteindelijk leidde tot Goed Nieuws met Joris Luijendijk. Voor een andere mogelijke podcast sprak ik met mensen die niet in Nederland zijn geboren, maar vanuit een andere cultuur hier naartoe zijn gekomen en hier zijn opgegroeid. Die podcast kwam er niet, maar twee gesprekken uit die serie vonden wij dusdanig de moeite waard dat we besloten hebben ze aan jullie te laten horen. Los. Eentje nu en een tweede begin januari. Zie het als een soort kerst- en nieuwjaarscadeautjes.
Oké, okay. Wat is jullie...
Ik doe meestal alleen voornaam.
Oké, okay, nou doen we dat.
Vind je dat oké? Okay?
Dat is oké, okay. Ja.
Okay. Dit is Sarah, niet haar echte naam. Sarah heeft me bij haar thuis uitgenodigd. We zullen elkaar voor het eerst ontmoeten, want tot nu toe hebben we elkaar alleen over telefoon gesproken. Ik sta op een galerij en bel aan. Ze doet open. Ik kom via een lange witte gang in een ruime flat. We gaan zitten in de woonkamer.
Ik denk dat als de eerste indruk die mensen van mij hebben is dat ze denken, oh, wat zielig. Die kan niks, die mag misschien niks. En ik denk dat als je mij 5 of 10 jaar geleden had gekend, dat je dan mij als twee hele verschillende personen ziet en niet als één. Als jij 10 jaar geleden aan mij had gevraagd hoe ik over 10 jaar zou zijn, dan was dit onwerkelijk voor mij en ondenkbaar.
10 jaar geleden.
Ik was een klein dun meisje met lang, vrij dik haar tot onder mijn kont. Mantelpakjes, hoge hakken, in de make-up, vrij wiebelig en bewegelijk. En praat heel veel en was ook vrij zeker van mezelf. Niet arrogant bedoeld of zo, maar gewoon. Ik wist dat ik hard werkte en dat ik wist waar ik het over had op mijn werk. En dat geeft je zekerheid. Ik was heel goed in mijn werk. Ik was wel echt een carrièrevrouw. Ik wilde heel hard werken. Ik wilde heel veel bereiken. En ik was al bijna op mijn top, zeg maar. Ik wilde wel kinderen en huisje, boompje, beestje, maar dat moest dan net op de tweede plaats komen. Ik denk dat dat vanuit mijn moeder komt, omdat mijn moeder nooit zelfstandig en onafhankelijk is geweest. Ze had alleen de keuze om kinderen te baren en in een land te leven waar ze de taal niet sprak. Die heeft alles opgeofferd voor de kinderen en haar man. En altijd tegen ons gezegd van als je later... laat je niet in een hoek drijven door je man of blijf jezelf, vecht voor jezelf. Je leeft in een land waar dat kan en... laat niemand wat beslissen voor je. Dat kan je allemaal zelf. Maar ik denk dat als mijn moeder in deze tijd had geleefd, dat zij echt een... wat zal ze dan geworden? Vraag ik me af. Mijn moeder is een hele sterke vrouw. Ik denk dat mijn moeder wel een carrièrevrouw was geworden. Onder andere omstandigheden. Ik was echt een typische carrièrevrouw. Manager sales was ik eigenlijk. En dat is... Ik werkte bij een detacheurbureau. Een detacheurbureau die mensen uitzendt op projectbasis. En dan in de ICT, juridische werknemers, maar ook administratief medewerkers bij de gemeente bijvoorbeeld. Of klantmanagers, dat soort functies. Een hele drukke baan van ruim 60 uur per week besteedde ik daaraan. En in één keer besluit voor mij God anders. Toen zakte ik in één keer tijdens mijn werk door mijn knieën. Ik was in mijn eigen kantoor, op mijn werk. En ik wilde opstaan om een kopje thee te halen, dacht ik. Of een kopje te pakken van iets, dat kan ook. Ik weet dat ik wel dat ik opstond en voelde dat ik zwak in mijn benen werd. En dat ik in één keer vanuit mijn linkerkant niks meer kon zien. Dus ik had in één keer een dode hoek links. En daar ben ik heel goed van geschrokken. Ik zakte door mijn knieën en ik weet nog dat een collega naar me toe kwam om te vragen wat er was. Ik zei dat ik moe was en het was op vrijdagmiddag 2010. Dat vergeet je niet meer.
En had je pijn?
Ja, ondraaglijk hoofdpijn. lijkt me toch iemand met een ijzeren pin door je hersens heen. Ja, ik weet niet hoe dat voelt, maar ik kan me iets voor voorstellen.
En toen?
Het is zo'n moment, weet je, als je eraan terugdenkt, dan denk je van, het is dan mijn hart gegaan. Ja, je hebt me natuurlijk niet gekend hoe ik daarvoor was, maar het is gewoon 360 graden anders. Het is gewoon niet te vergelijken wat zo'n ziekte met je doet. Oké. Okay. Ja. Toen heeft die collega mij naar huis gebracht, want ik kon ook geen auto meer rijden. En toen heb ik mijn vriend gebeld. En toen die zei van, nou, je ogen staan heel raar, dus we gaan gewoon naar de eerste hulp. Dat was dus een oogspecialist had daar. En die heeft toen in beide ogen gekeken en zegt, nou, dat heb ik nog nooit gezien. Nou ja, daar word je niet heel vrolijk van als een arts dat zegt. Nou, vol verbazing. Want wat hij dus nog nooit had gezien was blijkbaar dat ik per oog, 5 of 6 oogzenuwontstekingen heb gehad in het verleden. Waar ik dus gewoon doorheen ben gegaan. Dat ik dacht dat het een migraineaanval was. En dat vond hij heel bijzonder, want dat, meestal is dat na 1 oogzenuwontsteking al duidelijk. Ik kreeg eerst een gesprek met een neuroloog. Die zei van, nou, we hebben een vermoeden wat het is. Vrij zeker vermoeden. En dat is MS, ken je dat? Ik zeg, nou, ik heb het wel eens in een reclame gezien op televisie. Weet je wel, dat was vroeger een hele mooie reclame. Dat je zag dat er steeds iets uitviel bij mensen. En dat is me altijd bijgebleven.
Hoe gaat die reclame?
Nou, dan zie je een vrouw staan en dan zie je steeds iets minder worden. En dan op een gegeven moment valt dat licht uit in die ruimte. En dan, what's next stond er dan geloof ik onder. Dat was echt zo'n hele... Maar dat is wat mij, dat ik kon herinneren, denk ik, hè, kan het licht uitgaan? Ja, totaal geen logica op dat moment. Maar de neuroloog legde het uit en hij zei dat het nog niet zeker is. Dat noemen ze dan waarschijnlijk MS. Nou ja, waarschijnlijk, hij zei al, het is vrij zeker, maar we moeten nog een lumbaalpunctie doen. Maar wil je alvast aan die prednisonkuur? Want dan remmen we in ieder geval wat er al aan schade is. Heb ik meteen gedaan. En daar heb ik 3 dagen gelegen. Ik heb in de tussentijd suf gegoogeld wat MS is. Nou, je leest 1000 verschillende verhalen. En dan had ik weer een dag dat ik alleen maar zat te huilen, omdat ik al een rolstoel voor me zag en zo. En daarna dan kwam er een arts binnen en zei, ja, maar dat hoeft helemaal niet, want het kan nog wel 20 jaar duren. Dat kan ook, 40 jaar duren. Er zijn mensen die nooit in een rolstoel komen. Maar op dat moment ben je heel onzeker en dan ga je echt uit van wat je op... Daarom zeggen ze eigenlijk, ik moet nooit googlen, want dan kom je echt, raak je alleen maar van in de war. Maar goed, toen na die 3 dagen kuur heb ik een lumbaalpunctie gehad. Ik weet niet of je dat weet wat dat is. Dus dan wordt er met een grote naald onder in je rug wordt er geprikt om hersenvocht af te tappen. En dat hersenvocht, dat zetten ze op kweek en dat testen ze op een bepaald soort eiwit. Als dat eiwit verhoogd is bij jou, dan kunnen ze daaruit met alle andere symptomen definitieve MS vaststellen. Zo is het eigenlijk gegaan. Dus.
En toen je eenmaal wist... Je hoorde het. Je had een vriend. Je had je baan. En toen?
Ja, toen stort je in elkaar. Het voelt net alsof de grond onder je voeten vandaan gehaald wordt. Je denkt echt letterlijk alsof je in een soort diepe valt. En dat blijft maar doorgaan. Je voelt je zo machteloos. Waar je altijd op hebt kunnen vertrouwen is je lichaam. Dat doet het niet meer. Het doet niet meer wat je wil. Ik ben er 1 uit 1000, zeg maar, zo om het even te vertalen naar een getal. En daarna nog 1 keer in 1 in de miljoenen, want 1 op de 1000 mensen in Nederland heeft MS. En daarvan hebben maar 5% van die 1 op de 1000 heeft dus de hele progressieve vorm. En daar is ook geen medicatie voor.
Zou je, want dit is natuurlijk audio. Is dit een elektrisch elektrische stoeltje?
Dit is een mini-scootmobiel.
Wat zeg je?
Dit is een mini-scootmobiel. Die heel wendbaar en klein is, waardoor je heel veel vrijheid hebt ook binnenshuis.
Want je kunt niet meer lopen? Of kun je nog wel lopen?
Nee. Nee, ik kan niet meer lopen. Ik zit in een rolstoel, volledig afhankelijk daarvan. Ik heb... maar ik kan helaas ook niet meer, geen stapjes meer zetten. Helemaal niet meer. Dat is nu sinds 3 jaar ongeveer. Daarvoor kon ik nog langs de muur lopen of met een rollator of met hulpmiddelen. Kon ik nog wel van plek veranderen, maar dat kan nu niet meer.
Maar je bent op een gegeven moment wel zwanger geworden.
Ja. Ik kreeg een jaar na mijn... Nee, eigenlijk tijdens mijn diagnose in die week heb ik eigenlijk al te horen gekregen dat als ik kinderen wil, aangezien nou ja, ik op leeftijd ben, hè, 30, dan ben je toch bijna over datum. werd eigenlijk gezegd, als je nog kinderen wil, dan is het nu de tijd, want het gaat alleen maar zwaarder worden en moeilijker. Toen hebben we dat natuurlijk even besproken. Ik was verloofd met hem en getrouwd volgens mij ook al. Ja, toen hebben we eigenlijk vrij snel besloten dat we wel kinderen wilden. Met de pil gestopt en eigenlijk vrij snel zwanger geworden van mijn dochter.
Maar je bent nog een keer zwanger geworden.
Ja, dat was een hele leuke verrassing. Vorig jaar. Er zijn 2 belangrijke beslissingen genomen. Dat was op het moment dat ik de diagnose had om kinderen te nemen en voor huisje, boompje, beestje te gaan, zeg maar. Dat was een beslissing die ik eerder niet durfde te nemen, maar die door deze omstandigheden eigenlijk wel voor mij werd gemaakt. En de tweede beslissing was om na 7 jaar huwelijk weer uit elkaar te gaan. Ook een moeilijke beslissing, maar uiteindelijk ook eentje die ik zelf genomen heb. Ik kon niet meer de energie opbrengen om een vrouw van mijn man te zijn. Omdat ik zag dat hoe hard ik ook vocht, hoe hard ik ook mijn best deed, dat ik het niet ging redden om te zijn wie ik was. En ondanks het feit dat hij voor mij heeft gekozen met de ziekte, want hij wist toen voordat we trouwden dat ik ziek was, zie ik het als een te grote opoffering voor hem. En ik merk ook een opluchting bij hem. Maar hij durfde die keuze niet te maken, denk ik. Om een zieke vrouw te verlaten. Begrijp je wat ik bedoel? En dat voel je als vrouw. Je voelt je tussen de regels door afgewezen. Je voelt je tussen de regels door niet goed genoeg. We hebben 7 jaar huwelijk en daarin verlies je je rol als vrouw. Dat is op een gegeven moment zoals het is. Ik kan niet meer mezelf helemaal opmaken. Ik ben niet meer degene die ik was. Ook qua gewicht niet. Je verandert qua uiterlijk. Je verandert qua innerlijk. Want je vindt andere dingen belangrijk. Maar jouw man, degene die jou toen getrouwd heeft, toen je nog gezond was, daarvan blijven bepaalde behoeftes wel staan. Behoeftes die zoals uitgaan. En misschien met vrienden leuke dingen doen. En op vakantie gaan. Dat zijn allemaal dingen die wel zijn. En dat gaat wrijven op een gegeven moment. Als ik alleen maar bezig ben met overleven en hij juist wil leven, ja, dan denk ik, ik doe hem tekort en mezelf tekort als ik hier mee doorga. En ik vind het wel altijd wel grappig dat ik juist een carrièrevrouw was, maar door omstandigheden een huismoeder ben geworden. Of in ieder geval thuis ben dat ik niet meer kan werken. En dat mijn moeder juist, hoe ouder ze wordt, meer... Het liefst zou ze nu nog een baan nemen om... Ja, om gewoon onafhankelijk te zijn. Je moet je voorstellen dat als je als jonge vrouw van net 20 naar een land gaat waar je de taal niet spreekt, waar je niemand kent. Je zit opgesloten in een huis, want je man die werkt de hele dag. En je zit niet op school, dus je kan ook de taal niet leren. Dus je hebt en ook geen contact met andere mensen. Dus het enige wat jou... enige wat je kan doen is wachten totdat je man thuis is en de hele dag lekker het huishouden doen en de kinderen opvoeden. Er is niks mis mee, maar als het een keuze is. Als het je eigen keuze is. Nou ja, wat zou ik zeggen? Het beroep waar ik het meest trots op ben, dat is het moeder zijn. En dat kon ik niet zijn, niet tijdens het huwelijk, niet met... Dat is waar ik nu mee bezig ben. Net als waar ik mezelf verloor in mijn werk, dat doe ik nu met moeder zijn. Dat geef ik al mijn tijd en energie besteed ik daaraan.
Je bent moeder.
Ik ben moeder en dat vind ik wel mooi. Ik kan zeggen dat ik moeder ben omdat ik haar in mijn buik heb gedragen, omdat ik van haar hou. Omdat ik van allebei mijn kinderen hou, maar omdat ik er ben voor ze, dat maakt mij moeder. Dus moeilijk. Je denkt soms dat je een keuze hebt, maar dat is niet altijd. Je denkt dat je dingen kan plannen, maar dat is niet zo. Dat is tegelijk heel mooi, want dat geeft hoop en alles is nog mogelijk. En aan de andere kant is het ook weer heel... Je moet je heel nederig en... hoe zeg je dat? Je moet accepteren dat je niet altijd een keuze hebt. En je voelt je een beetje... Tegelijkertijd is het mooi en tegelijkertijd is het niet mooi omdat je je machteloos voelt. Ja. Toen je binnenkwam, toen ik de deur voor je opendeed, wat is het eerste wat je dacht?
Het eerste wat ik dacht?
Dat is waarschijnlijk iets met medelijden.
Nee, ik dacht is van, oh, ik kan de deur niet open doen, want haar rolstoel is eerst... Ja, dat is, ik had heel praktisch eigenlijk. En ik dacht wel zoiets. Ik dacht, wat erg, ze kan haar eigen kind nu niet optillen.
Nee, dat dacht. Het is altijd wel in een soort van... Een kleine vorm van medelijden.
Woont ze bij jullie in huis?
Er is altijd hulp, ja.
Ja.
Ik heb een overdag hulp en een nachthulp.
Oh, oké, dus overdag is zij er altijd?
Ja.
Ah, ja. En heb je haar zelf kunnen uitkiezen?
Ja. Dat is wel heel fijn. Want, ik heb wel meerdere hulp gehad, maar ja, dat klikte dan niet. Of ik vond dat ze dan toch... Ik haat het om de hele dag maar te zeggen wat iemand moet doen. Ik vind het fijn als iemand dat zelf kan invullen. En ze is zelf moeder van 4, dus dan... Dus het is fijn dat dat niet in Nederland kan. Dat je die zorg zelf kan uitkiezen.
Deze uitzending is een productie van De Correspondent, met dank aan Stichting Democratie en Media. Dank ook aan Jelena Smits voor commentaar bij eerdere versies van dit verhaal en Shafina Bendeman omdat ze mij heeft voorgesteld aan Sarah. En mijn grootste dank gaat naar Sarah, die de tijd heeft genomen om haar verhaal te vertellen en ook daarna aan de telefoon steeds met veel geduld al mijn vragen beantwoordde. Over anderhalve week volgt het tweede verhaal. Dat gaat over knokpartijen in Friesland.